Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Welkom bij de Oranje Leeuwinnen podcast nummer 2. Het is 2 dagen na de wedstrijd tegen Kameroen, afgelopen zaterdag, die gewonnen werd met 3-1. Dat weet iedereen wel inmiddels. Het was een enorme strijd en daar gaan we het vandaag over hebben met natuurlijk mijn lieftallige collega Lisa Lotens.
Hallo.
En met ex-prof Kirsten van de Ven, die nu manager is bij de KNVB van het vrouwenvoetbal.
Hoi.
En daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, net als over haar eigen voetbalcarrière, de rol van voetbal in haar leven. Maar eerst gaan we natuurlijk die super intense fysieke wedstrijd bespreken, want hemel,
ja, dat
iedereen
was,
is er ongeschonden uitgekomen, maar ja, dat scheelde weinig. Kirsten, hoe was het voor jou? Jij zat in het stadion?
Ja.
En was ook veel, er werd veel boel geroepen natuurlijk tegen Onjoemwe.
Ja, inderdaad.
De aanvaller van Kameroen die een gek moment had meteen. Best wel in het begin met een bekertje water wat ze in een rustmoment wegsloeg uit middel van dongerhanden, geloof ik.
Ja, heel gek moment.
Ja.
Ja, je zag vanaf de tribune heel goed dat ze wilde de bidon van, volgens mij, Desiree van Lunteren. Ze wilde ook een beetje water.
Mm-hmm.
Ja, je bidon wil je natuurlijk liever niet delen. Of ja, wordt je ook aangeraden. Dus zij wilde die bidon niet geven. En uiteindelijk gaf Merel dus volgens mij een flesje of een bekertje met water, wat ze inderdaad zo weer weggooit. Zoals, maar ja, ik begrijp, als zij die regel niet hebben, dat je je bidon niet deelt met de tegenstander, dat je denkt, god, wat een...
Ja.
Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de sfeer in het stadion wel echt anders overkwam dan wanneer je televisie zit te kijken. Want er werd veel boeg geroepen en er gebeurden veel dingen en het was een beetje chaotisch. Was dat zo of had je in het publiek eigenlijk niet zo door dat dat allemaal aan het gebeuren was?
Ja, je had het wel door, maar het was heel duidelijk dat het was alleen tegen die nummer 7. En ik vond het eigenlijk, hè, je wil natuurlijk liever niet, als je echt die situatie daarvoor had gezien met het water, ook wel een heel mooi signaal van het publiek van, hey, dat is hier niet toegestaan. Je bent gewoon sportief. En dan is boerroepen misschien niet heel sportief, maar als publiek kun je natuurlijk ook niet even een gesprekje aangaan met met de nummer 7. Ik kan niet aan de naam beginnen. Ook wel een mooi signaal van, ja, dit hoort gewoon niet hier in het voetbal thuis.
Ja. Dat is misschien ook meteen wel een vraag die wij hadden. Van, kan je daar als scheidsrechter niet ook gewoon een kaart voor geven? Als het in zo'n rustmoment is, weet jij dat?
Ja, ik kende... Het lijkt mij wel. En vooral omdat ze werd natuurlijk wel erop geweest door de VAR. En ging met haar even praten hierover.
Ja.
Dus
ja,
toen dacht ik, ja, dan... Ja, is praten dan genoeg? Want het was wel echt enigszins agressief gedrag.
Ja.
En ik wil Merel, kreeg hem echt bijna in het gezicht, maar... Ja, ik weet eerlijk gezegd de regels daar niet van.
En wat vond je van de wedstrijd zelf? Wat vond je van Nederland? Want er is best wel wat kritiek op het spel van de vrouwen. Het is wat traag en wat slordig, dat hoor je vaak. Wat vind jij?
Ja, ik denk dat we nog niet hun beste voetbal hebben gezien. En tegelijkertijd, het was al beter, vond ik, dan de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd zag je echt dat ze heel moe waren. En nu was het al iets frisser en ook zat toch al wel meer... betere moment in het spel. Dus ik hoop eigenlijk dat voor de volgende wedstrijd dat ze nog meer in een ritme zitten. En dan ligt er natuurlijk wel minder druk op. Dat ze dan mooi eigenlijk aan een spel kunnen werken.
Ja.
Zodat voor de achtste finale gewoon weer het... dat ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn. Want
ja,
als speler is het natuurlijk ook zo frustrerend.
Jackie Groene zei ook wel van, ja, ik wil gewoon weer dat we plezier hebben in het voetbal. Dus eigenlijk bleek dat ze dat misschien die eerste 2 wedstrijden niet hadden. Zag je dat er vanaf? Kun je dat zien in zo'n wedstrijd?
Ja, ik denk dan eigenlijk vaak aan een eigen moment dat ik had. EK 2013, dat ik voor de wedstrijd tegen Duitsland zat ik op het toilet toen. En toen dacht ik, jeetje, het is eigenlijk helemaal niet leuk om dit te doen. Dus zoveel druk.
Ja.
En deze meiden hebben natuurlijk ook zoveel druk. Ja, dan is het moeilijk om dat plezier vast te houden. En ik hoop dat ze die knop weer kunnen omzetten. Want onder zoveel druk voetbal is natuurlijk, ja, dan heb je geen plezier.
Waarom doe je het dan eigenlijk, hè? Zou je afvragen?
Ja. Er zijn natuurlijk meer wedstrijden dat je niet zoveel verder die druk wel kunt omzetten.
Mm.
En dan is dat zeker als je wint, is natuurlijk weer mooi. Maar ja,
Heb je een speler gezien eigenlijk deze wedstrijd op het veld die dat lukte inderdaad? Om die druk gewoon van haar af te laten glijden?
Ja, ik vind toch Desiree van Lunteren respect. Ze maakte nu, ja, ze ging even onderuit in eigen 16. Dat kan een goal tegen zijn. Ja, dan is het natuurlijk wel echt heel kwalijk. Nu viel het gelukkig goed uit. Ik vind dat die heel stabiel staat te spelen aan 2 wedstrijden. Ja. En gewoon haar ding doet.
En ze kreeg een dikke hoofd van Cameroen tegen haar hoofd aan. Of er ging iets mis met een kopbal of zo, waardoor ze even op de grond lag.
Ja, ja, god, ze hebben zo op de grond gelegen. Het was ook
in de eerste minuut al. Was dat Miedema?
Ja, meteen na de aftrap.
Ja.
Maar Desiree van Lunteren, die kon wel plezier vinden in het spel.
Ja, plezier. Ik bedoel, vanaf de tribunes moet ik te zien of iemand plezier heeft. Maar ik vond wel die... Ja, ik had het gevoel als toeschouwer dat die de knop wel omzet en gewoon het spel speelde.
Ja, en Pierre van Hooijdonk en Daphne Koster die hadden eigenlijk wat kritiek op Sarina Wiegman. Van, hey, zet die wisselspelers nou eens eerder erin of misschien bij de volgende wedstrijd wat sneller erin of misschien wel in de basis. Wat vind jij, Merel van Dongen, Linette Berestein en Jill Roord heb ik het dan over? Vind je die kritiek terecht of is dat basiselftal gewoon steady en denk je van hier moet je nog even een tijdje mee doorgaan en telkens weer in die laatste 10 minuten die wissels doen?
Ja, als buitenstaander is het makkelijk. Hè? Je kent niet precies de processen in het team, hoe fit iedereen is. En ja, volgens mij heb je echt een luxe positie, want ze hebben gewoon veel goede spelers. Ja, en die keuze is wat mij betreft echt aan de bondscoach. Ik bedoel, zij wil duidelijk het allerbeste met dit elftal. Mm. En met haar staf natuurlijk. Dus als zij die keuzes maken en zij hebben alles geanalyseerd. Zij weten 3 keer zoveel van de tegenstander als ik. Nog veel meer van haar eigen team dan dat ik zou weten. Dus ik wil niet op die stoel gaan zitten.
Okay.
Denk je dat ze... We kunnen natuurlijk wel fantaseren over de aankomende wedstrijd. Die natuurlijk inderdaad veel vrijer zal zijn. Omdat ze in ieder geval door zijn naar de 8e finale. Heb je het idee dat Wiegman misschien dan met een andere basisopstelling gaat beginnen?
Nou, volgens mij gaan ze echt vol voor de winst. En aangezien het spel ook nog niet helemaal goed loopt, denk ik dat ze ook de wedstrijd echt wel gaat gebruiken om juist dat spel te vinden.
Ja.
Dat kan je natuurlijk op de trainingen doen, maar ja, niks is zo'n goede training, hè, als het ware, dan een wedstrijd.
Ja.
Dus ik verwacht dat ze wel gewoon met haar sterkste 11 gaat spelen. Maar ja, het hangt natuurlijk, zo'n team is ook heel afhankelijk van elkaar. Hè? Mensen zitten bijvoorbeeld veel kritiek op spitsen. Ja, spitsen is een vrij statische speler. Maar dat werkt omdat de rest normaal zo dynamisch is. En dan is juist zo'n statische speler goed voor de balans van het team. Maar als de rest eigenlijk te moe is of niet in zijn hum is om dus die dynamiek te brengen, ja, dan komt de Sharida ook niet tot terecht.
Oh,
en dan
ja.
Als een Jackie Groen niet helemaal goed speelt of ter eigen wedstrijdje, ja, dan steekt ze natuurlijk Janice van der Zanden in de weg.
Ja.
Maar dan is het voor Janice weer lastiger spelen. Mm. Ja, glijdt Janice 2 keer uit, ja, dan kan Lieke Martens voor de goal die bal niet krijgen.
Ja. Ja.
Weet je, je moet met z'n allen,
ja.
Je bent zo van elkaar afhankelijk. Ik bedoel, de spits is een fantastische speler. Maar goed, ja, als de rest niet draait, is het voor haar ook moeilijk, want zij gaat die dynamiek niet brengen, maar daar staat ze er ook niet voor.
Nee,
precies. Dus ja, dus die foutjes die nu heel individueel lijken van spitsen, die passes die niet aankomen of zo, dat heeft ook gewoon te maken met de rest van het spel.
Ja, het begint natuurlijk bij jezelf als speler. Ik bedoel, hè, dan moet je misschien die bal dan niet geven. En veel was natuurlijk ook wel technische uitvoering. Maar ja, die meiden, ik zie ze vaak. Ik heb natuurlijk zelf met ze gevoetbald en ik zie ze vaak voetballen. Die technische uitvoering kunnen ze wel. Maar ja, als 1 tandwiel hapert, dan loopt de rest ook minder goed.
Denk je dat ze ook een beetje onder de indruk waren? Of niet onder de indruk, maar meer een soort van... doordat Cameroen zo fysiek was, dat ze een beetje uit hun spel werden gehaald? Of denk je dat dat niet zoveel invloed heeft gehad?
Tuurlijk heeft dat invloed. Ik bedoel, hè, je bent zo goed als je tegenstander niet toelaat. Maar ik denk dat dit Nederlands team juist heel goed is. Dat zag je ook in de wedstrijd tegen Australië. Dat ze echt wel even onder indruk waren van al die pressie die Australiërs gaven. Maar daarna herpakten ze en winnen ze gewoon die wedstrijd. En normaal herpakken ze zich toch heel goed als ze even onder indruk zijn. En dat lukte nu minder goed. Maar ik heb echt wel vertrouwen in dat het op tijd in dit toernooi gaat klikken.
Laten we even om de wedstrijd af te sluiten eindigen met Ashley Weirden, een talent van Jong Oranje. die ons in een minuutje gaat vertellen wie haar favoriete Leeuwin is en favoriete voetballer, om geïnspireerd te raken.
Ik ben Ashley Weerden, 19 jaar. Ik speel bij FC Twente Vrouwen, linksbuiten. En ik sta op de standbylijst van het Nederlands elftal. Mijn favoriete Leeuwin is Lieke Martens. Omdat zij gewoon, ja, ze is een heel goede speelster. De manier hoe zij haar tegenstander voorbij komt, ziet allemaal zo heel makkelijk uit. En de manier hoe ze dan scoort, dan denk ik wel van ja, daar wil ik wel wat, kan ik wel wat van leren. Mijn grootste voetbalvoorbeelden zijn Ronaldinho, Messi en Neymar. Ja, Ronaldinho is, ja, ik vind Ronaldinho wel echt te gek. Gewoon omdat hij het straatvoetbal echt naar het veld brengt, zeg maar. De manier hoe hij de trucjes doet en hoe hij mensen voorbij komt. Gewoon met zoveel, ja, gewoon met zoveel flair, zeg maar. En gewoon, het ziet allemaal zo gemakkelijk uit, maar ook gewoon heel spectaculair om naar te kijken. En je kan er gewoon uren naar kijken. En ik denk dat dat is wel gewoon iemand die iedereen wel wil nadoen.
Yes, Ashley. Ze stond dus zelfs op de standby-lijst voor dit WK. Uiteraard is ze niet mee, dat weten we nu. Maar wie weet is ze er over 2 jaar of over 4 jaar wel bij. Jouw carrière eindigde in 2016.
Ja.
En bij Twente.
Ja.
En ik heb eventjes, ik zat natuurlijk te researchen naar jou als gast. En ik keek naar dat filmpje dat jij werd geïnterviewd door een lokale omroep volgens mij. Vlak na je laatste wedstrijd. Weet je dat nog?
Ja.
In de kleedkamer, denk ik. En ik vond het wel, het was best wel een emotioneel filmpje. Ook al was je gewoon best wel aan het vertellen over hoe de wedstrijd was gegaan. En dat je nu was gestopt. Dat je nu, dat dit je laatste wedstrijd was. Kan je nog, kan je dat moment nog herinneren? Dat je voor de laatste minuten van die wedstrijd aan het spelen was?
Ja, ja, kan ik me nog goed herinneren.
Wat gaat er dan door je heen? Is natuurlijk een cliché vraag. Maar wat, ja, hoe is dat om zoiets te, ja, te beëindigen? Toen wist je natuurlijk ook nog niet dat je bij de KNVB nu ging werken en zo.
Maar... Nee, nee, maar toen wist ik ook bewust nog niet of dat ik in het voetbal wilde blijven.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel raar. Je hebt eigenlijk heel je leven eigenlijk in het teken van het voetbal gestaan. En ja, daar stond je elke dag mee op en ging je elke dag mee naar bed. Dus dat was wel ja, apart. Ja, maar vooral we winnen die wedstrijd, wonnen we natuurlijk ook het landskampioenschap. Dus dat was natuurlijk ook al mooi, want ik wilde nog per se keer kampioen worden in Nederland.
Ja.
Ik heb natuurlijk zo vaak in, ja, zoveel jaar in het buitenland had gespeeld.
Wat een bevrediging. Dat
was
dan.
Dat, ja. Dus,
en had je toen ook bijvoorbeeld dat je daarna ging eten met je ouders of zo, om het te vieren? Hoe vier je zoiets, zo'n afsluiting?
Nou ja, we waren natuurlijk kampioen geworden. Hè? Dus we gingen met heel het team het kampioenschap vieren.
Zuipen.
Precies. Dus waren mijn ouders wel bij, hoor. En mijn familie. Nou, heel mijn familie was gekomen. Ze zaten met z'n 70 of zo. Ja, vrienden en familie op de tribune. Terwijl ik al pas... Ik ging het namelijk niet... Ik weet eigenlijk niet waarom dat was, maar het was eigenlijk niet... Twente wilde liever niet dat het al heel vroeg bekend was. Dus ik had mijn familie en vrienden dus pas 2 of 3 dagen van tevoren op de hoogte gebracht. Oh. Toen waren ze toch met z'n 70 daar.
70?
Ja.
Jeetje. Dus, een groot feest.
Ja, nou wel, super tof natuurlijk.
En, ja.
Ze was een heel, ja, op die manier een heel mooi moment.
Ja. Misschien is het inderdaad altijd de week daarna of zo, als je dan wakker wordt 's ochtends, dat je denkt... En nu? Was dat zo?
Ik weet het niet meer zo goed. Maar ik had ook wel al heel lang zin, hoor. Bij Twente, je wil altijd meer. Als voetballer zijn, hè, dan zie je altijd die 5% die je niet hebt. Dus Arjan Veurink was toen de trainer bij Twente. Die zei ook, Kirsten, je bent 30. Je wil nog steeds elke dag beter worden. Je bent al goed, voetbal maar gewoon. Je moet gewoon zorgen dat je... Ja, eigenlijk fit blijft. Ik zei, ja, maar ik kan nog beter. Maar goed, het is natuurlijk ook die gedrevenheid die je uiteindelijk heeft gebracht waar je bent gekomen. Maar toen merkte ik ook, hij zei ook, ja, maar Kirsten, je hebt de carrière gehad die al die meiden bij je teamgenoten willen hebben.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, merkte ik ook aan die gesprekken van, ja, dat is waar. Misschien moet ik kijken die 95% die ik wel heb gehad, moet ik daar eens naar gaan kijken. En dat lukt eigenlijk pas als je bent gestopt, dan denk je, jeetje.
Wow.
Ik heb toch maar EK's, WK, Champions League gespeeld, gescoord. Ja. Met de beste spelers van de wereld gespeeld. Altijd prof kunnen zijn. Nou, toen ik 8 was, kon je daar niet van dromen.
Nee, precies.
En is toch gebeurd. Of ja, gelukkig dat de maatschappij ook meegroeide. Dus ik denk dat ik toen ook wel echt heel erg kon genieten.
Ja. En wat waren een paar van die hoogtepunten uit jouw carrière? Want je had het net al eventjes over... Was het een EK of een WK dat je op de wc zat en dacht... Hoe kan dit? Dit is veel te veel druk.
Ja, waarom doe je dit?
Ja.
Ja, en op zich meestal, ik speel best onder druk hoor. Dus als je dan op het veld stond, dan had ik daar meestal geen last meer van.
Ja.
Ja, mooiste momenten. Nou, ik heb tot en met mijn 19e bij de jongens gespeeld. En dat was ook weer mooie momenten. Dat ze zeiden, ja, toen nog de beetjes. En dat je dan de A ging, dat zeiden, ja, nu wordt het echt niet... Dit kan niet meer, hoor. Dit ga je fysiek niet meer redden. En dat je dan toch weer in de A1 speelde. En dat zijn natuurlijk supermooie momenten. Dat zo'n coach dan ook moet zeggen... Ja, dat had ik wel even verkeerd gezien.
Heerlijk.
Ja, precies. Ja, het is natuurlijk jammer dat je van tevoren die strijd moet aangaan. Nou, in Amerika was wel echt supercool. In die omgeving, topsport. Maar eerste doelpunt op het EK... ooit is natuurlijk toch een historisch moment.
Ja.
Maar ook op het WK scoren. Alleen al op het WK spelen vond ik echt een droom die kwam. En toen ook nog natuurlijk 2 keer gescoord. Maar ook Champions League. Dat bijvoorbeeld Marta, de Braziliaanse Marta... was eigenlijk een van de eerste voetballers die je op tv kon zien. Nou, in Zweden was het gewoon via mijn kamergenoot, weet je wel, bij uitwedstrijden. Je denkt, dat zijn... Ja, mooie momenten. Maar ik vind eigenlijk elke bal die je lekker hebt geraakt...
Ja?
Een hoogtepunt. Ja, niks beter.
Maar... Ja.
Hoe was het in Amerika?
Waar speelde je daar?
Ik heb 1 jaar in Connecticut gespeeld en 2,5 jaar Florida State. En Florida State was echt een goed team. Was in die tijd vond ik beter dan Nederlands elftal.
Welk jaar hebben we het nu over?
Meteen na de middelbare school. Dus zeg 2004, 5, 6 en 7. Ja. En dan had je gewoon faciliteiten, ja. Ik denk dat Ajax mannen daar toen nog u tegen zijn. Was echt niet normaal. En dat was gewoon zo mooi dat je elke dag kon trainen. En dat gewoon alles was geregeld. Echt gewoon meerdere trainers fulltime in dienst. Dus je kon ook 's ochtends extra trainen. Na school was het natuurlijk 5 minuten fietsen. Dus je kon het supermooi combineren.
Ja, daar heb je je goed kunnen ontwikkelen dan ook.
Ja. Ja, en we hadden ook wel veel Europese spelers. Veel, ook een Japanse, maar ook een Australische bijvoorbeeld. Dus het was niet het Amerikaanse hard rennen voetbal. Het was ook wel echt wel voetbal. Dus,
Nog heel even terug naar het begin van voetbal. Ja. Want je zei, tot mijn 19e speelde ik bij de jongens. Waar was dat? Waar ben je begonnen?
HVCA in Ees. Dus eigenlijk gewoon waar ik ben geboren.
En hoe ging dat? Want je was een... Jong meisje van, hoe oud? 6, 7? 6.
Ja, ik wilde al op mijn derde, maar je mocht pas op voetbal.
Oh, je wilde op je derde al voetballen?
Ja, ik wilde altijd voetballen.
Hoe kwam dat?
Mijn familie is wel, zijn wel fanatieke voetballers. Mijn vader bijvoorbeeld, mijn zus zat ook op voetbal. Dus dan deed ik altijd haar kleren aan, werd veel te groot. En dan rende ik de tuin in. Zo goed als je kunt rennen als je 3 bent. Dan, goal! Er zijn wel grappige foto's.
Dus vanuit huis was dat inderdaad nooit een issue van... wil je op voetbal?
Oh, nee. Nee, maar we zijn sowieso heel vrij opgevoed. Je mag eigenlijk doen en laten wat je wil. Als je het maar netjes doet.
Ja. En toen kon je terecht bij de jongens?
Ja, want ik was 6. En het meisjesteam was vanaf 12 ongeveer.
Er was wel een meisjesteam?
Ja, jawel. En HFC, het is een grote club. Dus... toen kwam ik bij de jongens. En toen ben ik eigenlijk daar altijd gebleven. En de A1 speelde ook tegen. En er komt iets met Helmond Sport A1 en RBC A1. Dus 2e divisie landelijk. Dus ook nog wel mooi niveau.
En wanneer kwam het omslagpunt naar professioneel voetbal?
Toen had ik ook mijn VWO af. Toen ik na de onder 19. Dus was eigenlijk mooi, liep mooi samen. Ja, en in Florida ben je natuurlijk eigenlijk gewoon student. Dus je krijgt gewoon een studiebeurs waar je wel een behoorlijk van kan leven. En toen was ook net de Eredivisie opgericht. Toen ik afgestudeerd was zo'n beetje. Dus toen ben ik naar Willem II gegaan. Want ik wilde graag aan de Eredivisie bijdragen. Maar daar kon je nog niet van leven. Maar in die tijd deed ik mijn master. Dus dan was het ook wel prima. Hè? Ik wilde vooral gewoon elke dag trainen. Mm. Of ik iets verdiende, ja. Dat maakte niet uit. Ik wilde vooral lekker voetballen en mezelf zo goed ontwikkelen als mogelijk. En toen hadden we natuurlijk EK 2009 gehad. En toen in één keer kreeg ik na het EK heel veel aanbiedingen uit het buitenland. Dat was echt nieuw.
Hoe ging dat dan, zo'n aanbieding? Nou, dat gewoon via de post of zo?
Nee,
of
gewoon via Facebook of dan...
Oh, echt?
Ja.
Via Facebook? Ja. Wauw.
Een berichtje in je...
Ja, een Russische club van... via ook. Want ik ken, dat ik al in Amerika had gespeeld, ken je toch wel weer in het buitenland. En dan kwam je weer echt op hele aparte manieren.
En toen werd het Zweden, toch? Of was het,
Ja, mijn Noormees had natuurlijk al in Zweden gespeeld. En in Amerika had ik ook met een paar meiden gespeeld die daar al hadden gespeeld. Dus daar had ik veel goede verhalen van gehoord. En toen ben ik wezen kijken. En toen dacht ik, dat doe ik. Kon je dus ook prof worden. En ik was inmiddels ook afgestudeerd van mijn master. Dus ik moest of gaan werken naast het voetballen... of ik kon daar prof worden.
Ja, dat kon gewoon.
Ja, kon gewoon.
Ja.
Want ik had eigenlijk heel goed naar mijn zin bij Willem II. Dus ik wilde daar eigenlijk niet weg. Maar
precies. Moet voor je ontwikkeling geld verdienen... en beter kunnen gaan voetballen.
Ja, precies. Ja, er waren wel echt nieuwe tijden. Want toen was ik ook dus in Zweden... was ik gewoon bij vrienden op bezoek... met wie ik in Amerika had gespeeld... Toen gingen we even ergens nog een EK-wedstrijd... een voetbalwedstrijd kijken. En dan moet je je ID-kaart laten zien. Zij zei, Van de Ven? Op het EK speelde een Van de Ven.
Oh. Ik zei, dat was ik.
Ik zei, dat was ik. Ik zei, nee, was ik echt.
Ze geloofde het niet.
Nee. Dus toen met heb je natuurlijk al wel foto's op je telefoon. Dus hij zei, verrek. Ja, wel goed gespeeld, zei hij.
Leuk, was heerlijk.
Grappig.
Ja, en jij vertelde net inderdaad over die omstandigheden die je in Amerika tegenkwam. Die topsportomstandigheden eigenlijk. En dat is ook iets wat je nu terugleest in jullie visie, jullie plan voor het vrouwenvoetbal van de KNVB. Ja. Dat bestaat uit, het is een mooi document, dat kan je gewoon online vinden. En daarin focussen jullie op een vijftal punten. Zijn er geloof ik vijf, hè? Ja. En twee belangrijke zijn onder meer inderdaad het sterker maken van de Eredivisie.
Ik vind natuurlijk alle vijf belangrijk.
Ja, alle vijf zijn ze hartstikke belangrijk. Dat is ook zo. Het gaat zowel over de topsport van het vrouwenvoetbal... als over de sport gewoon in de breedte, zoals jullie dat zelf zeggen. Maar het sterker maken van die Eredivisie... dat is natuurlijk wel een lastige klus... als je ook kijkt naar het vorige seizoen... waarna aan het einde van het seizoen eigenlijk twee teams... erom hingen of ze nog mee konden doen het aankomende seizoen. En Achilles af is gevallen. En Twente wel. Nee, was het Twente?
Shit. Nee, Heerenveen.
Ik ben even in waar. Waarin je ziet dat aan het einde van het seizoen... twee teams er omspanden of ze nog mee konden doen. En Achilles dus is afgevallen. En Heerenveen ternauwernood nog mee kan doen. Hoe is dat dan voor jou als manager van dit...
Net hier Achilles, dat traject loopt al heel lang. En volgens mij fantastisch dat zij daar jaren in hebben gezeten. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moesten die meiden voor het 's avonds gaan trainen. En dan is de vraag, moet je zo'n team kosten wat kost behouden? Of wil je kwaliteit? En ik denk dat we behoefte hebben aan kwaliteit. En als je dus alsnog 's avonds moet gaan trainen... en eigenlijk dus absoluut niet die topsportfaciliteiten geboden krijgt. Mm-hmm. Ze hebben het naar hun ze hebben het heel goed ingevuld. Maar volgens mij willen we een sterke Eredivisie. En dan is het ook een beetje samen, wat wil je?
Dan liever met een zwakker team minder dan...
Ik ben liever met minder teams die er echt goed op staan... dan dat we teams hebben die waarvan we zeggen... Dit is Eredivisie, maar eigenlijk is het dat niet.
Ja.
Dat vind ik niet eerlijk naar die meiden toe. Want die gaan er natuurlijk met verwachtingen naartoe. Maar goed, nu heb je daar natuurlijk wel een regio... waar geen Eredivisie-team zit. Maar als je ook naar de aantallen kijkt die we in Nederland hebben... qua speelsters, denken wij ook dat 8 tot 12 clubs is genoeg. Mm-hmm. Want talentontwikkeling is het beste als je vaak tegen de met de beste tegen de beste speelt.
Ja.
Amerika tegen Thailand. Zodat je geen
13-0 uitslaat.
Precies, dan, dat is heel goed voor Thailand. Dus ik ben blij dat ze op het WK staan, want dan gaat het voetbal daar zich ontwikkelen. Maar als je het in je eigen competitie ziet, dan moet je eigenlijk niet willen. Hè, want bij Ajax zitten natuurlijk nog internationals veel, gelukkig. Ja, je wil niet dat die tegen teams moeten waar ze eigenlijk niet worden geprikkeld.
Nee.
Want dan kunnen zij zich niet ontwikkelen. En dus dan is het eigenlijk niet echt goed voor,
ja,
voor de ontwikkeling van je competitie ook niet.
Ja.
Maar dat zijn lastige keuzes.
Ja, want hoe kan het beter gaan? Dat is natuurlijk de hamvraag.
Ja, nou, we moeten ook niet vergeten dat de competitie natuurlijk in... wat is het? 2006, 2007? Nee, zeg ik het nu goed? Na 12, 13 jaar bestaat, is dat natuurlijk eigenlijk relatief heel jong. En als je na die tijd kijkt, of over die tijd, is het voetbal heel veel ontwikkeld. Dus op zich gaat... Het is ook weer niet zo slecht als iedereen zegt. Zeg maar, nee. Andere landen hebben ook niet...
Mensen vinden het traag gaan. Dat is een beetje wat...
Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die een hele grote mening hebben. En als je dan een kwartier met ze hebt gediscussieerd, dan blijkt dat ze nog nooit een wedstrijd hebben gezien.
Oh ja.
Ja.
Ook omdat er heel veel wedstrijden niet worden uitgezonden,
nee,
natuurlijk.
Precies. En volgens mij moeten we aan meerdere knoppen draaien. Tuurlijk moet het als het ware het voetbalproduct beter. Maar dan heb je het natuurlijk weer over die opleiding. Welke kansen krijgen die meiden? Is het spel gewoon traag? Of hebben we de potentie van die meiden nog niet volledig ontwikkeld? Volgens mij, als je kijkt naar het spel van de Oranjeleeuwinnen, dan zie je dat vrouwen gewoon goed kunnen voetballen. Maar je moet ze de kans geven om hun potentie te ontwikkelen.
Ja.
En daar zijn we hartstikke goed mee op weg, denk ik, in Nederland. Maar tuurlijk, dit kan beter.
Mm-hmm.
En als jij Eredivisie-speler bent, maar je traint nog steeds 's avonds en je moet de volgende dag weer om 7:30 op je werk zitten.
Ja,
hoe is die arbeid-rustverhouding dan? Hoe ga je dan op je toppen presteren? En wat je net zegt, mensen kunnen het ook niet zo makkelijk zien. Dus we moeten volgens mij zichtbaarheid creëren.
Ja.
En ja, meerdere knoppen tegelijk proberen te draaien.
Maar zoals jij dat dan inderdaad in Amerika, die omstandigheden, die topsportomstandigheden, gecreëerd werden voor jullie. Hoe zouden we dat hier in Nederland kunnen doen? Dat gaat dan toch om geld alleen maar?
Nee, ik denk het niet. Er is natuurlijk al door de jaren heen heel veel geld in de competitie gestoken. Tuurlijk kan altijd meer en met geld kun je heel veel oplossen. Maar tegelijkertijd, ook daar denk ik dat het... Danielle van der Donk, die zei pas van, ja, als je bij Arsenal op de club kwam, dan voelde je gewoon, we horen er echt bij.
Ja, het omarmen van die vrouwen.
Ja, dat is niet geld. Dat zit hem in je hart en in je hoofd, als het ware, van de hele club. En dus ik denk dat er echt wel veel van die kleine dingen zijn, hoor. Dus dat die meiden echt gewoon onderdeel worden van de club. En dat we ze zichtbaarheid creëren. Dat je bijvoorbeeld social media kanalen hebt die actief zijn, waar je die meiden echt kunt volgen.
Sponsors aantrekken.
Ja, en dan vooral in de regio misschien meer binding creëren. Hè? Dus nodig maar amateurclubs uit of maak daar meer wisselwerking. En met, ik denk dat het vrouwenvoetbal in Nederland echt nog wel een tijd een duale carrière sport zal zijn. Volgens mij zou het heel mooi zijn als je een sponsornetwerk hebt. Hè, en dat daar een speelster bijvoorbeeld kan werken. Wat ook vaak past bij de opleiding. Want de meesten hebben natuurlijk toch vaak een opleiding gedaan. Zodat je ook na je carrière al een kickstart hebt gehad. Maar ook dus nu toch een beetje inkomen krijgt. En vaak hoor je ook van die bedrijven terug van, ja, die meiden zijn zo gedreven en die brengen enigszins sportmentaliteit naar de werkvloer. Dus dat het ook win-win is. Het is goed voor je speelster. Ze kan er makkelijker van het sport en leven. En voor je creëert binding met een sponsor. En zo'n sponsor, volgens mij moet het ook veel in dat soort dingen zoeken. Ja. Die niet eens zo direct alleen met geld te maken hebben.
Ja. Nee. Want je zegt ook dat het voetbal inclusiever moet zijn en worden. Dus dat er bepaalde stereotypes bestaan. Die eigenlijk uit de wereld geholpen moeten worden.
Ja, ik denk niet dat dat alleen in het voetbal is.
Nee,
ik denk dat dat...
dat klopt, het is op zich de hele wereld.
Ja, precies. En ik ben heel blij dat ik 7 jaar in Zweden heb gewoond. Daar zitten ze toch al anders in die wedstrijd. En ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb vaak mijn oren gewassen gekregen van, wat zeg je nou?
Ja, heb je daar een specifiek voorbeeld van? Want je hebt het dan over genderrollen of zo.
Ja, rollen in het algemeen. Ook met immigranten. En Ja, dat zijn wel, doordat je het dan ziet en argumenten hebt gekregen van waarom is het niet helemaal oké of zo. Hè? Tot in Nederland zijn we ook al best wel dat we mensen die iets dikker zijn, die, daar wijzen we soms gewoon naar. Zoals dan, daar zeggen ze van, ja, maar diegene heeft misschien wel een ziekte. Of,
oh ja. Hè,
weet je, ja, je gaat ook niet wijzen aan iemand die een ziekte heeft of zo.
Ja.
Dus het is heel makkelijk oordelen als je gewoon altijd vanuit je eigen perspectief kijkt. Maar dus daar heb ik wel geleerd meerdere perspectieven te nemen. En ja, en ook, ja.
Wat heerlijk. Nou, iedereen, alle mannen in de voetbalwereld even op training naar Zweden.
Ja, misschien. Maar het zijn niet alleen de mannen.
Nee, dat is waar.
De vrouwen zijn ook in deze maatschappij gegroeid. En het is geen probleem, maar we hebben zelf vaak niet door wat we... Ja, moet ik zeggen van... Ja, we halen toch vaak dan weer mannen als voorbeelden aan.
Ja.
Maar dat komt ook omdat de vrouwen nog minder lang zichtbaar zijn.
Ja.
Of net het fragment van Ashley. Zijn we je favoriete oranjeleeuwin.
Ja.
En je favoriete voetballer.
Ja.
Bij een vrouwelijke zouden we zeggen vrouwelijke voetballer. Ja. Terwijl hier zeggen we alweer gewoon voetballer.
Mm.
Dus het zijn in zulke kleine dingen. Het is geen probleem. Maar ik denk dat die stereotypering de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal wel in de weg zit.
Ja, er was ook een voorbeeld in jullie visie, opgeschreven visie. Die gaat over dat jullie sowieso meer vrouwen willen in de hele voetbalwereld.
Ja.
En wat ik een heel typerend voorbeeld vond, was inderdaad dat het gaat, als je het over amateurvoetbal hebt, dat je dan aan de vrouwen, aan de moeders vraagt om de was te doen van de kleding van iedereen. En of er nog een vader over is als trainer of die mee kan fluiten of zo. Ja, dat is natuurlijk echt een heel klein voorbeeld, maar zo veelzeggend over de rollen van ouders in dit geval in het amateurvoetbal, waar natuurlijk het al een beetje begint, ja.
Ja, en daar zijn de rolmodellen. Hè? En dan zeggen mensen, ja, maar de vrouwen, die kan dan toch ook zeggen dat ze trainer kan zijn of wil zijn.
Maar hoe dan?
Zeg ik, ja, maar zeker. Maar er zijn weinig vrouwelijke rolmodellen, hè? Dus... Vrouwelijke trainers, nu gelukkig Sarina, volgens mij een fantastisch rolmodel. Dus in het beeld van die vrouwen is een trainer ook vaak een man. Mm-hmm. En ze moet wel heel graag willen om het dan te zeggen, oh, maar ik wil het wel doen.
Ja.
Want er wordt ook nog specifiek naar een vader gevraagd.
Ja.
Want, en dan weet je ook wel dat als je het gaat doen, dat je ook nog tegen dingen aanloopt. Dus volgens mij kunnen we daar met z'n allen...
Bewijzen,
ja, we laten met z'n allen gewoon heel veel potentie liggen.
Ja.
Maar goed, dat dat dragen wij als KNVB ook aan bij. En daar proberen we ons ook bewuster van te worden hoe wij communiceren.
En, ja, daar is een rol voor jou wel weggelegd waarschijnlijk. Met je ervaring in Zweden en de VS.
Ja, helaas. Ik zie het. En dan moet je er toch iets mee. En dan probeer ik het soms ook aan collega's te zeggen. Ja, maar denk eens zo. En dan zeg ik, jeetje, daar heb ik gewoon nog nooit over nagedacht.
Ja.
Die moeten we anders doen.
Ja.
Het is echt vaak... onbewust dat mensen op die manier dingen invullen.
Aanwezig zijn hè, op de werkvloer is inderdaad al stap 1.
Ja, maar dan nog, dan zeggen ze nog wel eens van, dan geef ik iets aan en dan kunnen ze vragen. Zeggen ze wel eens terug, een paar dagen later van, ja, ik heb een paar vrouwen in mijn omgeving gevraagd en ja, die zien het probleem niet.
Oh ja.
Nee.
Die ken ik ook wel. Ja.
Die zitten in dezelfde maatschappij en. Dus dan gaat het soms toch een project door. En dan komen er wel reacties van andere mensen uit de maatschappij. Dus het is niet alleen de mannen.
Nee, dat
het zijn
net,
ook
klopt,
heel
ja.
vaak gewoon de vrouwen. Wij zijn het allemaal en op alle vlakken. Want het is ook niet... De man wordt ook vaak achtergesteld.
Ja.
Maar dat hebben we nog minder door. Maar het gebeurt wel.
Ja. Zullen we even luisteren naar het fragment van Rocky... de straatvoetballer, in Rocky's kleedkamerverhalen. Daarin vertelt zij over een moment waarop zij zo te maken kreeg met dit soort stereotypes en verwachtingen van wat je kan als jong meisje.
Een van de dingen die me het meest is bijgebleven is de anekdote van dat ik... is eigenlijk het verhaal dat ik als 14-jarig meisje bij de Legmeervogels voetbal... en het al erg moeilijk heb in zo'n team van met een Jordi en een Mark... en allemaal van dat soort jongens die mij ook niet echt accepteerden in dat team. Dus ik had niet echt een team waarmee ik stond die mij ook die mijn rug had, zeg maar. Dus als ik dan een uitwedstrijd... Als wij een uitwedstrijd... We hadden natuurlijk elk weekend een wedstrijd. En dan was ik het enige meisje op het veld dat... Ja, dat is gewoon... Moet je echt wel stevig in je schoenen staan als mensen van de kant allemaal dingen naar je roepen. Of, is dat een meisje? Nou, ze hebben helemaal geen tieten. Of, weet je wel. En want ik was hartstikke plat en ben nog steeds niet heel groot geschapen wat betreft borsten. Maar mijn vrouwelijke vormen zijn op een latere leeftijd gekomen. En dat heeft mij heel onzeker gemaakt. Dus ik weet nog wel dat ik een wedstrijd speelde tegen Apkoude. En dat ik dus in de eerste helft 3 doelpunten score. Dus het was een hattrick van het enige meisje van het veld. En het was rust en ik loop het veld af. En er komt dus een vader van de tegenpartij. En die zegt dus tegen mij van... Ja, ze zeggen dat jij een meisje bent. Maar dan geloof ik niks van trek je broek naar beneden en laat dat aan me zien. Nou, dat is iets wat echt in mijn geheugen gegrift staat. Maar ik heb dus 1 keer gehad bij een van de jongens in het team. Die heeft me echt tussen mijn benen gepakt. En die zei gewoon van, oh, laat eens voelen dan, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Ja. En dat je dan... Ja, je bent 15 of zo, hè? Dus je weet ook, en zeker als iemand aan je private parts komt op die leeftijd, weet je gewoon echt niet hoe je moet reageren. Dus je gaat een soort van, wat? Je voelt je heel erg violated of beschaamd. Echt een soort van, dan ga ik ook tegen niemand vertellen dat hij dat heeft gedaan. Mm. Maar ja, kleedkamerverhalen, net als in het meisjesvoetbal. Er was ook een meisje, ik speelde dan in de Amsterdamse selectie. En dan kwam ik de kleedkamer binnen en dan moet je natuurlijk naakt. En dan ben je 14, 15, ongemakkelijk ook wel een beetje met allemaal meiden die je nog niet zo goed kent. En nou, ik was een beetje plat. En die kiepster, ik weet nog Shira, ik weet nog gewoon precies wie het is, die zegt tegen mij... Jezus, mijn zusje van 10 heeft nog meer borsten dan jij. Ja, dat zijn dingen, dat is echt... Wauw, dat is echt, dan word je zo onzeker over je eigen lichaam. En dat is iets wat ik heel lang met mezelf heb meegedragen. Onzeker over mijn lange lichaam. Lange ledematen en niet zoveel borsten en billen. En uiteindelijk is dat allemaal later gekomen. Ik ben een beetje laat gerijpt, gelukkig maar. Maar dat zijn dingen die niet leuk zijn.
Ja, Kirsten, jij speelde ook bij de jongens lang. Heb jij ook dit soort ervaringen?
Nee, gelukkig niet.
Nee, het is wel naargeestig inderdaad.
Ja, je wordt er bijna verdrietig van, toch?
Ja, nee, zeker. En je bent natuurlijk nu ook vanuit de KNVB bezig om die jonge meisjesteams gewoon overal een voet aan de grond te krijgen. Is het de bedoeling dat gewoon binnenkort alle amateurclubs in ieder geval ook meisjesteams toelaten? Of hoe zie je dat?
Nou, de meeste amateurclubs laten dit al toe. Mm-hmm. Maar wij denken dat eigenlijk tot en met de onder 11... Kinderen gewoon gemengd zouden moeten spelen.
Ja.
Nou, niet moeten, maar onderzoek laat zien dat het eigenlijk beter is voor allebei. Ze kunnen hartstikke veel van elkaar leren. En dus eigenlijk zijn we helemaal geen voorstander van meidenteams.
Nee, en na 11 dan?
Daarna, ja. Maar dan nog eigenlijk... Je kunt best wel lang met de jongens blijven voetballen. En je moet ook zeker niet dan in 1 keer meidenteams gaan beginnen. Je moet nog steeds kijken, wat is de beste plek voor die meid?
Mm-hmm.
Zeg maar. En ja, soms is dat gewoon in de jeugdcompetitie. En niet in de meidencompetitie. Ja, we denken heel erg jonge meisje, maar dat is vaak helemaal niet passend.
Nee, ik snap het. 1 ding waar de KNVB voor heeft gezorgd, is dat jullie willen dat per 2023... de commerciële vergoedingen voor oranje spelers hetzelfde zijn als voor het mannelijk Nederlands elftal. Ja. Waar gaat dat eigenlijk over?
Ja, bijvoorbeeld portretrechten. Hè? Of je de foto van speelsters mag gebruiken in reclameuitingen bijvoorbeeld. En daar de vergoeding die daar tegenover staat, onder andere.
En gaat het ook over vergoedingen die je krijgt voor een gespeelde wedstrijd?
Ja.
Oké, dat was me gewoon altijd een beetje onduidelijk in de nieuwsberichten daarover. Maar dat gaat daar ook. Over hoeveel geld gaat dat eigenlijk? Weet jij dat, Lisa?
Nee, ik weet dat niet.
Oké, weet jij dat, Kirsten?
Nee, ja, ik weet ook niet.
Nee?
Maar je twijfelde een beetje bij of het nou wel of niet over gespeelde wedstrijden ging. Waarom die twijfel dan?
Toen ik zelf in de spelersraad zat, toen waren het 2 aparte documenten. En ja, dat is nu wel iets veranderd, maar... Ja, het is natuurlijk echt juridische materie.
Mm-hmm.
Dus hoe dat die dingen allemaal...
Dus als je commercieel wordt ingehuurd... of er gebruik wordt gemaakt van jouw portret...
Ja,
echt inderdaad.
En daar zit je vergoeding voor als je naar een trainingskamp komt.
Mm-hmm.
Is daar wel een onderdeel van, maar dat is niet eigenlijk geen niet direct een commerciële.
Nee, precies. Zullen we even nog vooruitblikken op
laten we even vooruitblikken.
Donderdagavond. Voor het eerst in de avond gaan ze spelen. Jij gaat er weer naartoe, denk ik.
Ja.
Waar is het eigenlijk? In welk stadion?
Rijms.
Ja, het is ook niet Rijms. Heel ver rijden, geloof
nee,
ik.
Nee, 5 uurtjes of zo.
Lisa, wij moeten gewoon misschien ook vrijnemen.
In Valenciennes was het echt fantastisch. Ja? Wat een fans. Ja? Ja, echt fenomenaal.
Oh, leuk.
Echt een prachtige dag. Dan zie je wel hoeveel er is veranderd. En, ik vond het echt heel mooi om te zien.
Aan het stralen ben je.
Ik vond het echt... toen was het ook 's avonds bij Studio Frans. Was Lilian Marijnissen er. En die liet toen een van mijn eerste doelpunten op het eerste EK zien.
Oh ja?
En toen dacht ik... Dat is gek. Ik heb die denk ik nooit teruggezien op tv.
Hè? Oh, op tv niet? Ja. Nee. Oh,
omdat die... Volgens mij had de NOS die beelden niet eens.
Nee.
Omdat in een van de eerste wedstrijden was. Dan denk je, dat is 10 jaar.
Ja.
Nu zou je toch niet aan het komen om je doelpunt nog ooit te zien, zeg maar.
Nee,
in
precies.
10 jaar tijd. En dat zo net na die parade en heel die setting van de scène dacht ik... Jeetje, er is echt in 10 jaar zoveel veranderd.
Word jij ook niet een beetje emotioneel in de zin van... Ik voel het in mijn lichaam.
Ja, ik vind het echt... Gisteren liep ik door Utrecht en zat er een meisje... en die had zo die poster van... Don't change your dream, change the world. Mm-hmm. En zo heel mooi zag ik haar van achteren met die poster voor haar. Ze was denk ik echt 6. Ja. Dacht ik... Zij heeft gewoon op deze leeftijd al zo'n poster... en Lieke Machts erop.
Ja.
Ja, dit is toch fantastisch. En in die parade zie je mannen met een shirt met Miedema 9. Ja, dit... ik vind het... kan ik wel emotioneel van worden.
Klein traantje wegpinken.
Vooral gewoon een hele grote lach. Maar.
Ja. Ja, oké, nou, ik verheug me ook op die wedstrijd. Hoe speelt Canada tot nu toe?
Volgens mij zijn ze wel goed, maar ze staan ook best hoog in de wereldranglijst, geloof ik. Het is wel een tegenstander die het ons moeilijk gaat maken, volgens mij. Wat denk jij?
Ik denk het ook. Ik heb helaas ze nog niet kunnen zien, want ik moest altijd, ik was aan het werk onder die wedstrijden. Maar zij zijn een sterke ploeg. En natuurlijk één supergoeie speler met Sinclair. Ja, topscorer. Tweede op de wereldranglijst, denk ik, qua goals. Maar ja, ze gewoon fysiek sterk, atletisch. Maar ze kunnen ook wel voetballen.
Ja.
Dus daar gaan we het nog wel een kluif aan hebben.
Mee krijgen.
Ja, tegelijkertijd vind ik dat Canada ons altijd best wel goed ligt. Dus ik zie daar toch echt
waarom,
wel...
Waarom ligt Canada ons goed?
Ja, omdat ze toch wel proberen te voetballen... En fysiek in,
geen Cameroen die alleen maar aan het beuken is. En Stennis loopt te schoppen.
Nee, precies. En die Canada heeft ook een Deense coach. Is natuurlijk ook alweer een beetje Europees. Is wel gewoon een goede match.
Ja. Ja. Misschien gaat het Nederlands elftal nu ook gewoon floreren. Omdat ze een goede tegenstander hebben.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Omdat je gewoon wat meer, wat Jacques Groene zal zei, wat meer plezier kan hebben in het voetbal. Omdat je dan gewoon wat niet makkelijker voetbal, maar wel wat fijner voetbalt in ieder geval. Je niet zo bezig hoeft te houden met een beuk van links.
Ja, ik heb ook wel hoge verwachtingen.
Ja.
Ja, maar Kan heeft wel goede spelers, toch?
Ja.
Smit ook, fantastische spelverdeler. Ja. Dus het is ook niet...
Het is nog niet kat in het bakkie.
Nee, absoluut niet. Ze hebben mooi potje, denk ik.
Ja, en het gaat dan om de nummer 1 of 2 positie in de pool. En we hebben vorige week van Leone Stendler gehoord... dat we natuurlijk het liefst gewoon als nummer 1 eindigen. Omdat het dan een iets beter te doen weg is naar de finale. Want daar willen we eindigen.
Ja. Ja, dan komen we de VS in ieder geval niet tegen. Zo zat het, geloof ik.
Ja.
Als we eerst worden in een pool.
Of niet direct in ieder geval.
Ja.
We gaan het nog eens eventjes opzoeken. En we gaan jou bedanken dat je met ons over de wedstrijd tegen Cameroen wilde praten. En over je eigen voetbalcarrière. En over je plannen vanuit de KNVB. Volgens mij zit jij... Kunnen we niemand beter wensen dan jou op deze plek?
Ja, dat denk ik ook.
Met al je ervaring en wereldbeelden over hoe het moet met mannen en vrouwen. Gewoon gemengd spelen, die kids. En dan door naar het grote vrouwenelftal. Die we dan niet meer het vrouwenelftal hoeven te noemen, maar gewoon het Nederlands elftal.
Ja, of het Nederlands vrouwenelftal en het Nederlands mannenelftal.
Ja, dat zou het meest ideaal zijn.
Dat woordje mag er ook nog bij als de mannen dat ook overnemen. Oh ja, en iedereen moet liken en subscriben.
Ja. Waar kan het allemaal? Instagram, Facebook,
ja,
social media.
In de podcast-app, Spotify.
Daar staan we ook. Dus ja, doe dat alsjeblieft.
De ballen, zoals jij zegt.
Doei.
Doei.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.